Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 75, het eerste. En ook het vierde vers, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zand, woestijn, doet ons meer of minder zijn. Psalm 75, de versen 1 en 4. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten looft den Heer, geef de Heere sterkt en eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek Samuel, dan van het zevende hoofdstuk. 17e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 50. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 29, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Samuel 17, de versen 31 tot en met 50. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werd, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijn vaders en er kwam een leeuw en een beer en hij nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd. En hij kleefde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nog nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in den zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo veracht hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaande schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en tot een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden Israëls, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dagen de vogelen des hemels en de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep toen naar de slagorde de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand uit in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen, en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Tot zover deze geschiedenis. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren om zijn onmisbare zegen af te bidden. Almachtige, genadige, rechtvaardige, langmoedige, heilige en aanbiddelijke Heere. Vervul ons met diepe vrees en kinderlijk vertrouwen als wij tot u komen in het gebed om te vragen of u vanavond bij ons wilt zijn. Of gij door uw woord en geest onder ons wilt zijn. En wij belijden daarin dat wij dat niet verdiend hebben. Dat u vanavond bij ons zult zijn. Wij hebben het verzondigd. Daarom past het ons ook in verootmoediging tot u te komen. Maar ook dat kunnen wij niet uit onszelf. Ook dat is een werk van uw Heilige Geest. En daarom hebben wij u in alles nodig. En wees dan vanavond ook een alles vervullend God voor een alles missend mens. Wees zo bij ons, o grote koning, en zie in gunst en genade op ons neer als wij vanavond opnieuw samen mogen komen in uw huis, rondom uw woord, waar u zijn wilt, waar u het woord verkondigt, waar u het belooft. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Al daar zal ik in het midden zijn. Maak het waar vanavond. En dat alles onverdiend. Zo zoeken wij uw aangezicht. En wij zijn het die hier nog mogen zijn. In het land der levenden. Met onze gezinnen. En dat spreekt wel heel aangrijpend. Als wij terugzien op de tijd die achter ons ligt, dan willen wij ook bidden voor die familie uit Dordrecht, die in de achterliggende tijd een meisje van 12 zich zagen ontvallen, onder zulk ontzagwekkende, aangrijpende, voor gevoel en verstand nooit te begrijpen omstandigheden. Zo'n jong meisje, gevallen in de handen van een moordenaar. O God, die mensen kunnen van nature niet verder. Maar wilt u ze verder helpen, nu het leven verder gaat? Heere, wie zal de moedersmart en de vaderpijn tot uitdrukking kunnen brengen onder deze verschrikkelijke omstandigheden? Sterkt u ze en doet u ze voortgaan, nu die lege plaats er zo is en de omstandigheden waaronder zoveel vragen geven. Behoed ze voor bitterheid en opstand. En geef dat uw woord als een balsem mag zijn in Gilead. Heren, dan denken wij ook aan dat verschrikkelijk ongeval in Oldgensplaat. Mogen wij ook de familie Okker hartelijk aan u de Heer opdragen. Dan denken we aan die moeder die met haar dochtertje ging fietsen. En waar dat verschrikkelijke ongeluk gebeurde. Waar ze het voor haar ogen zag. Heere, dat moederhart, dat leggen wij voor u neer. O grote God, wie kan het begrijpen? Heere, zo jong als een bloem weggenomen. Gedenk haar, die met zoveel vragen ongetwijfeld. En misschien wel met beschuldiging van binnen. Had ik maar beter opgelet. U weet wat er in haar hart omgaat, samen met haar man en het jonge kinderen die ze al hebben van u. Wilt u bij ze blijven, ze ondersteunen in het midden van de gemeente? Laat de gemeente ook als een muur om hen heen staan in dit grote verdriet. Maar bovenal, wilt u uw handen die geslagen hebben, ook doen zijn helende handen, ondersteunende handen. Ook al kunnen wij uw weg niet begrijpen. En als uw weg door de zee is en uw voetstappen niet gekend worden. Nochtans wilt u nabij zijn. Wees ook hen nabij. Ondersteun en sterk ze. Van onder uw eeuwige armen. En als wij dan met onze kinderen in uw huis mogen zijn. Of op onze kinderen mogen passen en ze naar bed brengen. Doe ons dan zien wat een onverdiende zegen dat is, als wij onze kinderen nog mogen bezitten. Maar ook wat een verantwoordelijkheid, want we zien in beide gevallen, in beide gezinnen, al is de oorzaak zo totaal verschillend, maar in één ogenblik zijn die beide kinderen weggenomen uit de band van het gezin. En zo kan het ook in ons leven. Laat het voor ons allen toch een roepstem zijn, om niet verder te leven onbekeerd. Laat ook in deze weg onze kinderen op het hart gebonden worden, onze kleinkinderen. Dat we weten mogen dat ze in u geborgen zijn, omdat ze niet onverzoend zouden sterven. En zo dragen we die beide families aan u de Heer op. En zo komen wij ook tot u in het gebed, voor het werk van de zending. Wilt u het zegenen, o grote koning. Gedenk aan hen die op eenzame plaatsen, onder zo moeilijke omstandigheden, dat woord van u zaaien. Geef ze vrijmoedigheid en blijmoedigheid. Gedenk ook het werk van evangelisatie. Ook dat van zaterdag in het bijzonder willen we aan u de Heer opdragen. Geef ons ook bewogenheid. En laat dat ook mogen blijken, niet alleen in de belijdenis der lippen, in het gebed, maar ook in de praktijk. Wilt u ook zijn bij al het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de gevangenissen, de krijgsmacht, de ziekenhuizen, in de verzorginginstellingen en overal waar uw woord gebracht wordt, zegen dat woord. Wil ook zijn met onze overheid. Gedenk hen ook in deze omstandigheden, waar er zoveel vragen zijn. Gedenk ook allen die lijden onder de financiële crisis, in hun gezinnen, waar werkeloosheid gekomen is, waar financiële zorgen binnenkomen of dreigen binnen te komen, dragen ook hen allen hartelijk aan u de Heer op. Als er geen werk is, het wordt al minder. Dat we het dan van u mogen blijven verwachten, voor wie toch niets te wonderlijk is, dat het ons heilig uitdagen mag om tegen u te zeggen, Heere, opent u dan vensteren in de hemel, waar wij geen weg weten. Komen ook bij u om het onderwijs aan u de Heer op te dragen, de meesters en de juffrouws. Denk ook, meester van der Baan, die ook de komende week afscheid zal nemen. Het zal ook voor hem heel ingrijpend zijn na zoveel jaren. En ook bij hem blijven. En zo denken wij in hem aan al de docenten, ook in het voortgezet onderwijs. Laat ze het ook met liefde mogen doen, richtingwijzers zijnde. Zo dragen we ook het werk van de zondagsschool op. Zegen ook dat werk. Zo komen wij tot u. In het gebed ook voor uw volk Israël. De beminden om der vaderen wil. Van wie nog steeds geldt het woord. Wat u gesproken hebt tot Abraham. Van dat verbond tot in de eeuwigheid. En dat in zijn zaad al de geslachten der aardrijk gezegend zullen worden. Heren, maar zelf delen ze nog niet in die zegen, zolang ze u, o Heer Jezus Christus, verwerpen. En daarom mag het gebed wel vermenigvuldigen, of u de belofte waarmaakt, waarvan Paulus zo heerlijk spreekt. Als dan zal gans Israël zalig worden. Heren, wij smeken het u. Geef dat ook zij u mogen kennen en erkennen. Blijf zo bij ons vanavond. Als wij u vragen of u de schriften voor ons wilt openen. Dat we het mogen doen met vrijmoedigheid. Afziende van alles. Opziende tot u. En dat zo dat woord zijn kracht mag doen in ons aller hart. U weet wat in ieder van ons nodig hebt. Vergeef en verlaat ons vanavond dan niet. Zie ons in gunst en genade aan. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Wijnt aan de hand van de catechismus willen wij dan nu stilstaan bij het derde gebod. We lezen dan daartoe met elkaar zondag 36. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, omdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Wij willen schrijven bij het derde gebod, misbruik Gods naam niet. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats de gruwelijke zonde veroordeeld. In de tweede plaats de ernstige bedreiging gehoord. En tenslotte de rechte gezindheid aangewezen. Misbruik Gods naam niet. We letten dan in de eerste plaats op de gruwelijke zonden veroordeeld. De ernstige bedreiging gehoord en de rechte gezindheid aangewezen. Nog vooraf gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 118 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in zeren kracht gestreen. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Zingen we dat met elkaar ook in het licht van de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben van David en die ook in de prediking zijn plaats zal hebben. zingen wij met elkaar uit Psalm 118, het vijfde en het zesde vers. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zingen we dat, gemeente, uit Psalm 72, het 11e vers, na het amen van de preek. 36e gebod, 36e zondag, het derde gebod, bepaalt ons dus bij misbruik Gods naam niet. We letten in de eerste plaats op de gruwelijke zonde veroordeeld, de ernstige bedreiging gehoord en de rechte gezindheid aangewezen. Liefde gemeente, als er één zonde is, één overtreding, waarvan heel veel kerkmensen denken, maar dat raakt mij niet, dan is dat wel de overtreding van het derde gebod. Velen zullen misschien vanavond ook onder ons wel zeggen, ja, dat denk ik ook. Aan de zonde van de overtreding van het derde gebod heb ik mij nog nooit schuldig gemaakt. Nee, ik kan eerlijk zeggen, ik heb nooit gevloekt. Ik vind dat zo verschrikkelijk als ik mensen hoor vloeken, dat ik altijd geprobeerd heb dat niet te doen. En tot op de dag van vandaag kan ik dat ook eerlijk zeggen. Ik heb nooit gevloekt en daarom sta ik vrij van het derde gebod. Dan kan ik niet zeggen van het achtste gebod, och ja, ik heb wel eens gelogen. Het negende gebod over het stelen, ach, dan ben ik ook wel eens over het randje gegaan. Maar het derde gebod, nee, daar kan ik eerlijk van zeggen, dat heb ik nooit overtreden. En daarom kan ik eigenlijk vanavond wel rustig luisteren, want het zal over mij vanavond niet gaan. Is dat zo? Jonge mensen, is dat zo? Sta jij, sta ik, vrij van het derde gebod? Kunnen wij dat zeggen? Kunnen wij met vele kerkgangers dat denken? Nee, dat raakt mij niet, het derde gebod. Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken. En als je daar ineens over nadenkt, dan komt het toch plotseling heel dichtbij. Want wat staat er? Wij denken vaak dat dat derde gebod zich beperkt tot het vloeken van Gods naam. En zeker dat heeft wel met de kern van de zaak te maken. Maar het derde gebod zelf spreekt in de eerste plaats over het ijdel gebruiken van de naam van de Heer. En wat betekent dat dan, ijdel gebruik? Wel, ijdel, dat betekent in het Hebreeuws licht, leeg. En als je dat dan toepast op het gebruik van de naam des Heeren, dan betekent dat eigenlijk heel lichtvaardig, gemakkelijk, zonder nadenken, oppervlakkig gebruik van de naam des Heeren. Of, zo mag je het ook zeggen, het gedachteloos gebruiken van de naam des Heeren. En dan voel je wel, dan komt het heel dichtbij. Laat ik eens wat praktische voorbeelden geven. Wat kunnen wij in ons gebed de naam van de Heeren gedachteloos uitspreken? Aan het begin van onze zin, als we even na moeten denken halverwege, we eindigen er onze zin weer mee. En telkens gebruiken we maar weer als een soort opvulling de naam des Heeren. En dat is ook ijdel gebruik van de naam des Heeren. Laat ik een tweede praktisch voorbeeld geven. Je komt met tegenzin uit bed en je wilt eigenlijk helemaal niet naar de kerk toe. Maar goed, je bent dan in de kerk. En je moet dan zingen. En je zingt het mee. God heb ik lief. Dat is het ijdel gebruik van de naam des Heeren. En daarom las ik ergens die scherpe vraag. Waar wordt meer gevloekt? Op het kazerneterrein of in de consistorie? In de kerk of in de kroeg? Een diepe vraag, gemeente. die ons in al zijn scherpte laat zien dat niemand vanavond kan zeggen, dat derde gebod, dat raakt mij niet, want ik heb nooit gevloekt. U voelt wel, de pijl ligt verder dan alleen een vloek uitspreken. Het gaat om het ijdel gebruik van de naam des Heeren in dit gebod. En dan zijn we gelijk bij de vraag, waar gaat het dan over? Als de kern van de zaak hier is, de naam van God. Ijdel gebruiken. Wat verstaan wij onder de naam van God? Wel, wanneer wij onze naam gebruiken, dan gebruiken wij die naam om ons voor te stellen aan andere mensen. En dan zeggen wij, nou, ik ben de heer Jansen, om een voorbeeld te noemen. En dan onderscheiden wij ons van de mensen die Versluis of De Bruin heten. En zo is voor ons onze naam een onderscheiding van andere mensen. Maar die naam op zichzelf zegt niets over ons. Als ik mij voorstel met mijn naam en ik zeg ik heet Ad Jansen, dan zegt dat niets over mijn innerlijk. Dan zegt dat niets over mijn persoonlijkheid. Dan zegt dat niets wie ik ben. Maar bij de Heere is dat geheel anders. Als de Heere zich voorstelt in zijn woord met zijn naam, dan drukt in zijn naam zijn gehele wezen zich uit. Als de Heere zich voorstelt met zijn naam, dan weten wij met wie wij te doen hebben. Want in zijn naam laat hij zien wie hij is. En laten wij daar ook eens even rustig over nadenken. Wat is dat een wonder, dat God zich door zijn naam aan ons bekend wil maken. Dat wij hem dus kunnen leren kennen door zijn naam. Want dat is niet gegeven aan de dieren. Die ook uit het stof zijn voortgekomen, om het zo te zeggen. Maar niet het vermogen hebben ontvangen om God te leren kennen. Maar dat is gegeven aan de mensen. En hoe wil God zich dan laten kennen? Wel, in de eerste plaats, dat weten onze catechisanten en uw ouderen zeker ook wel, dat wil hij allereerst door de schepping en de onderhouding van de aarde. Het is ons bekend en Psalm 19 vertelt het ons. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Wie door de schepping wandelt en let erop hoe de seizoenen zich afwisselen, zon en regen, die kan niet anders zeggen. Dat is des scheppers hand. Ook de apostel Paulus wijst ons daarop. Als hij zegt in Romeinen 1, want zijn, dat is Gods onzienlijke dingen, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij, dat zijn de mensen, niet te verontschuldigen zouden zijn. Hier zegt Paulus het een wat moeilijke manier, maar hij zegt eigenlijk, als ik het heel eenvoudig mag samenvatten, elk mens kan uit de wet der natuur opmaken dat er een schepper is. Zij weten wanneer zij in de schepping zien het wonderlijke, het geheimnis van alle dingen, dat moet God geschapen hebben. En zo zegt ook uiteindelijk onze Nederlandse geloofsbelijdenis het in artikel 2, dat wij God kennen door de schepping en onderhouding en de regering der gehele wereld, omdat deze voor onze ogen is als een schoon boek, waarin alle schepselen groot en klein kunnen lezen de onzienlijke dingen Gods, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zo kunnen wij dus uit de schepping zien wie God is, de Almachtige, de onderhouder van de ganse schepping. En we weten het niet alleen uit de schepping, maar ook uit ons geweten. Dat leert ons Paulus in Romeinen 2. Als die, en dan heeft hij het over de heidenen, betonen het werk der wet geschreven in hun harten, dat is in hun conscientie, in hun geweten, medegetuigende. Dus dat wil zeggen dat de mensen weten dat God er is en dat hij zijn wet in hun hart heeft uitgedrukt en afgedrukt. En dat merken wij zelf ook wel. Dat als wij iets verkeerds doen, dat er van binnen een stem tegen ons zegt, dit is niet overeenkomstig Gods wil, dit mag niet. En als we iets gedaan hebben in overeenstemming met zijn wet, geeft dat van binnen rust en vrede. Zo heeft elk mens, zoals we dat dogmatisch dan noemen, een ingeschapen godskennis waardoor hij weet wie God is en wat God van ons vraagt. Maar wat is nou het verschrikkelijke? Wat is nou het aangrijpende? Wel dit. Wat apostel Paulus zegt, dat de mens die kennis der waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En wat bedoelt Paulus dan? Wel dat wij die stem van God, dat geweten, dat in ons spreekt dat er een God is. Dat wij die kennis onderdrukken met geweld. Dat we dat niet willen accepteren. Dat er een God is die ons geschapen heeft. David, hij wist het al. En daarom dicht hij het in Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Ze maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die God kent en goed doet. Dat is het. Dat is de gevallen staat van een mens. Hij onderdrukt die waarheid. Dat God leeft en regeert. En dat hij de vorst is van hemel en aarde. Het is wel weer enige jaren geleden. Maar het is wel goed om ons dat weer in herinnering te roepen. Dat de toenmalige minister van Onderwijs, mevrouw Van der Hoeven, in de discussie over evolutie en hoe dat nou in de leerboeken moest worden verwoord. En toen zij voorstelden dat er in de leerboeken ook iets zou komen over de mogelijkheid van een schepper. En zij dat heel vaag nog maar aanduiden met die Engelse term intelligent design. Dat ze zei, ja maar er moet toch een ontwerp achter deze schepping liggen. Dat kan toch allemaal niet toevallig zijn ontstaan. Toen zij slechts die suggestie deed. En nog niet eens sprak over de schepper van hemel en aarde. Maar alleen over een intelligent ontwerp. Toen brak als het ware, letterlijk, in de Tweede Kamer de hel los. Ik hoor het nog een Kamerlid zeggen. Hoe dat hij de vijandschap tegen God als schepper proefde in de reacties op het voorstel van deze minister. Waarom? We hebben het er met onze catechisanten over gehad. Waarom wil de mens niet weten van een schepper die leeft en de wereld onderhoudt? Wel, als hij dat erkent, dan moet hij buigen onder die schepper. Dan moet hij God erkennen als de schepper van hemel en aarde. En dat wil een natuurlijk mens niet, want hij heeft juist die banden verscheurd die hem aan God verbonden. Hij wil als God zijn. En zoals Willem Kloos het eens zei, ik ben een God in het diepste van mijn gedachten. Daarom is er alles aan gelegen om God de schepper te ontkennen en te negeren. Maar Paulus zegt het. Daarom zijn ze niet te verontschuldigen. Straks zullen ook al die kamerleden die hier gebriesd hebben voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En ze zullen het niet kunnen zeggen. Ik heb het niet geweten dat er een God is. Want de schepping heeft het verteld. Maar ze hebben geweten toegeschroeid met een brandijzer. Maar God maakt zich niet alleen bekend in de schepping. Nee, veel heerlijker maakt hij zich bekend door zijn woord. O, daarin openbaart hij zich ten volle wie hij is. En de schrift vertelt ons wie de Heer is. Namelijk, dat wordt ons zo kennelijk en heerlijk duidelijk in de zending van zijn Zoon. Waarin we het horen wat de Heer Jezus zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de openbaring van God in zijn rijkdom en heerlijkheid. Daarin mogen wij zien wie God is. Zie, zegt Johannes, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. In Christus, zo hebben we dat vorige week ook mogen horen, openbaart God zijn hart en kunnen wij hem kennen. Daarom openbaart hij zich in die naam, Jezus, zaligmaker. En daarom zegt de apostel, en de zaligheid is in geen anderen, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, de mensen dan Jezus, door de welke wij zalig moeten worden. Jezus, zalig maken. En hoe worden wij in deze lijdenstijd erbij bepaald als we hem zien hangen aan het kruishout van Golgotha, wie God is, namelijk de rechtvaardige, die volkomen rechtvaardig eist dat voor de zonde betaald wordt. En hoe schittert aan dat kruis de liefde van de Vader, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft tot verzoening van de zonden. God maakt zich bekend in zijn schepping, in zijn schrift geworden woord de Bijbel, en in zijn vlees geworden woord de Zoon van God. Die God en zijn naam mogen wij niet ijdel, niet oneerbiedig, niet gedachteloos gebruiken. Daar gaat het vanavond over. Nooit, niet op ons werk, niet in de kerk, niet thuis. Gemeenten, als het over die zonden gaat, dan moeten wij ook maar direct het antwoord van vraag 100 daarbij betrekken. Als er dan staat dat er geen groter zonden is die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Dat is als het ware de koepel die over de overtreding van het derde gebod staat. Gemeente, er is geen zonde die God meer vertorent dan de lastering, dan het ijdel gebruik van zijn naam. En luistert u dan maar hoe de Heere daar al voor waakt, voor de heiligheid van zijn naam in het Oude Testament. Want daar heeft hij bevolen dat degenen die het derde gebod overtreden, die zijn naam lasteren, gedood moeten worden. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, zal hij gedood worden. Geen zonde die God meer vertoort. In het Oude Testament een zonde die met de dood bestraft moest worden. En daarom lezen we dat ook in het gebod zelf. Als de Heer zegt, gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken, dan voegt de Heer daaraan toe, want ik zal niet onschuldig houden die mijn naam ijdel gebruikt. De Heere waarschuwt in liefde zijn volk en zegt, o mijn volk, doe dat toch niet, overtreed die zonde toch, overtreed dat gebod toch niet en zondig niet tegen mijn heilige naam. Want naar mijn rechtvaardigheid en naar mijn heiligheid moet ik die zonden straffen. Zo zwaar weegt de Heere zijn eer van zijn naam, dat hij die met zulke ernstige straf zal bestraffen. En gemeente, dat moeten wij ook zien. En waarom verbindt de Heere daar zo'n ernstige, zware straf aan? Wel omdat wij door het lasteren van zijn naam, door het ijdel gebruik van zijn naam, God in zijn wezen aantasten. Het is als het ware majesteitsschennis. Het is een verachting van de heiligheid van God, van zijn goedheid, van zijn genade, van zijn liefde. Een ijdel gebruik van de naam des Heeren, dat heeft betrekking op alles wat met de Heeren te maken heeft, met zijn dag en met zijn geboden. En dan denk ik ook aan de geschiedenis die we gelezen hebben, de geschiedenis van Goliath. Waar hij Israël hoonde en de God van Israël hoonde. En waar David het hem tegen hem zegt, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden Israëls, die gij gehoond hebt. God en zijn volk honen. Ik denk aan de Rabsakee. Als hij daar komt voor de muren van Jeruzalem, en Hiskia het volk tarten door te zeggen dat God hen uit hun hand niet zou kunnen verlossen. Gods naam, wat wordt hij veel gelasterd. Ook op de televisie. Dan denk ik aan de recente discussie die ontstaan is. Rond het optreden van de populaire zanger Gordon in een van de EO-programma's. Waar men het voornemen is om hem daarin te betrekken. Terwijl hij recentelijk op diezelfde televisie met God en het heilig avondmaal heeft gespot. Geliefden, maar niet alleen deze mensen. Waar wij het over hebben, Goliath, Rabsakee of de moderne Gordon. Maar ook de kerkmens kan Gods naam lasteren. U zult zeggen, maar hoe dat dan? Wel, dan denk ik aan de geschiedenis van Nebukadnezar. Als hij zegt, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Als hij ziet met genoegen op de grootheid die hij tot werkelijkheid gebracht heeft. Dan zit daar ten diepste deze gedachte achter. Wie is God dat ik hem zou erkennen? En zo is het ook met een mens, een kerkmens, die ziet op het bedrijf wat hij tot stand gebracht heeft. Heb ik dat allemaal niet gedaan? Wie is God dat ik hem daarvoor zou erkennen? Dat is God naam tekort doen. Ik denk ook aan Gods kinderen, die Gods naam kunnen lasteren. Wanneer zij in ongeloof en in verzet hun waaroms God in het aangezicht slingeren. Zoals Asaf gedaan heeft in Psalm 73. En hij het later daarvan moet zeggen. Heere, ik was een groot beest bij u. Maar niet alleen zelf de naam des Heeren lasteren. Wij kunnen ook Gods naam doen lasteren. En dat is ook een verschrikkelijke zonde die ook Gods kinderen kunnen begaan als ik denk aan David. David die zondigde in overspel met Batseba, waaruit de volgende zonde van de moord op Uria volgde. En als dan Nathan bij hem komt en hij zegt, gij zij die man, dan is het verschrikkelijk wat David gedaan heeft, die zonden op zichzelf. Maar wat is nou de diepste zonden achter die zonden, om het zo te mogen zeggen? Wel, wat de profeet vervolgens tegen hem zegt. Gij hebt door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks doen lasteren. Dat is het waar het om gegaan heeft. Dat heeft boven alles Gods toren opgewekt, David. Dat de vijanden aanleiding hebben om Gods naam te lasteren. Ze hebben gezegd, kijk eens, dat is nou die vrome David. Dat is nou de man naar Gods hart. Dat is nou een kind van God. Het is een overspeler, een hoereerder, een moordenaar. En zo zijn de daden van David verbonden aan Gods naam. En wordt Gods naam door de val van David grotelijks door de vijanden Gods gelasterd. En dat is een van de verschrikkelijkste wapens die wij de vorst der duisternis in zijn hand kunnen geven. Gemeente, dat is het. Wanneer wij als christenen, als kerkmensen, als belijdende leden oneerlijk zaken doen. U moet uw oor maar eens te luisteren leggen. Wat wordt er vaak spottend gedaan over christenen? Dan zeggen ze met die vromen, je moet met die vromen eens zaken doen. Dan kom je er wel achter. Grotelijks de naam des Heren doen lasteren. Wat een ontzagwekkende verantwoordelijkheid hebben wij toch. Als wij de naam van Christus dragen, dan is onze handel en wandel aan zijn naam verbonden. En hebt u het ook met intens verdriet gelezen? Al die zaken rondom het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Is er een traan in uw hart opgeweld? O God, uw naam is eraan verbonden. Wat zal de wereld zeggen, dat is de kerk. In het geniep kinderen misbruiken. Ga je niet boven staan, maar dat smart je om Gods naams wil. En dat bepaalt ons weer bij de vraag, zijn wij leesbare brieven van Christus? En zoal is het dan misschien dat er nooit een vloek over onze lippen gekomen is, wij toch door onze levenswandel Gods naam doen lasteren, dan worden onze daden Gods lasterlijke daden. Gemeente, we komen nu bij die zaak zelf waar we vaak dat derde gebod aan verbinden, namelijk het vloeken. Wat is vloeken eigenlijk? Wel, u begrijpt wel wat ik met een vloek bedoel. Wat wij in de volksmond misschien heel makkelijk zeggen, een knoop uitspreken. Er volden na wat hij gezegd had een paar knopen. En dan begrijpt u wel wat iemand bedoelt. Nadat hij wat gezegd had, verschrikkelijke vloeken uit zijn mond gekomen. En dat woord knopen, dat kan ons iets leren over wat het wezen van een vloek is. Want dat woord knopen, dat komt eigenlijk uit de zeevaart. Wanneer vroeger een schip een storm zag komen, de schipper, de stuurman, dan zei hij, we moeten alles op het dek goed vastknopen, zodat het niet overboord kan gaan als de golven soms over het dek zullen stromen. We moeten alles vastzetten, zodat het niet meer van zijn plaats komt. En dat is het eigenlijk ook wat er achter een vloek zit. Wanneer iemand iets stelligs gezegd heeft, dan laat hij daar een vloek op volgen. En zo bindt hij als het ware met die vloek de zaak vast die hij gesproken heeft. En een vloek betekent eigenlijk, God mag mij verdoemen als het niet waar is wat ik gezegd heb. En zo verbindt hij met een vloek zijn zaak aan Gods gericht. Wat een afschuwelijk misbruik van de naam des Heeren. Het is duidelijk een uiting van ongeloof als men zo Gods naam aanroept. Als je met mensen daarover spreekt, dan zeg je, ja maar, zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Het is voor mij eigenlijk alleen maar een krachtterm. Ik wil eigenlijk mijn woorden wat kracht bijzetten. Maar ik bedoel niet Gods naam te vloeken en zijn oordeel en verdoemenis over mij uit te roepen. Maar gemeente, zo kunnen we er zo gemakkelijk aan gewend raken. In de dagen van Bunyan, de beschrijver van de christenreis, zei men wel eens vloeken als een ketellapper. Weet u wat er in het buitenland gezegd wordt? In onze dagen. Vloeken als een Hollander. En misschien bent u er ook wel aan gewend geraakt, aan het vloeken. Misschien niet in het spreken, maar wel in het aanhoor. Laat ons daar zelf eens onderzoeken. Laten wij een radioprogramma waar wij naar luisteren aanstaan als er in gevloekt wordt. Blijven wij een dvd bekijken als er in gevloekt wordt. Ook al is het een documentaire. Laten we het maar niet eens hebben over het bekijken van speelfilms. Zijn wij eraan gewend geraakt? Moet u straks eens meeluisteren wat het zeggen wil. Als wij niet optreden tegen het horen van een vloek. Maar laat de ernst van die zaak eens even tot u doordringen. Waar we mee bezig zijn. Want het zegt ons iets over de verhouding die wij hebben met de Here. Als wij dit allemaal maar kunnen aanhoren. En misschien er even van schrikken. Maar verder de zaak van ons afschudden en voortgaan. Laat ik maar eens heel eenvoudig aan een jongen vragen. Wat zou jij doen? Als je hoort dat er over je vriendin geroddeld wordt. Als je hoort dat er over je verloofde of over je vriendin minachtend gesproken wordt. Dat ze je vriendin beledigen en zeggen, ach, laat ik het maar eens heel scherp zeggen, dat is een slet. Als ze dat over je vriendin zeggen, wat doe je dan? Haal je dan ook je schouders op? Zeg nou ja, goed, oké. Laat je dat ook zomaar gebeuren? Nee toch? Dan ontsteek je in een heilige toren. Durven ze dat te zeggen? Over mijn meisje, over mijn verloofde. Of over mijn vrouw die ik zo hartelijk lief heb. Dan ga je er direct op af. En zegt, heb jij dat gezegd? Moet je nog eens een keer zeggen in mijn gezicht. Dan zul je eens wat anders meemaken. Dan neem je het op voor je meisje en voor je vrouw. Dat is gekrenkte liefde. Kun je niet verdragen. Kun je dan verdragen als de Heer in zijn naam gevloekt wordt. Kun je dat dulden als Christus naam die voor jou de dood inging. Besmeurd wordt. Dan gaat het niet alleen over grove vloeken. Maar dan gaat het ook over bastaardvloeken. Het kunnen mensen makkelijk zeggen. Jeetje. Als een verbastering van Jezus. Of gossie. Als een verbastering van God. Wat kunnen mensen het makkelijk zeggen ook in de kerk. Nou almachtig. Deze wijzen, o Gods woord, ijdel gebruiken. Laten we toch beseffen, gemeente, wat daarin gaande is. Dat we mensen daarom ook in liefde waarschuwen, in bewogenheid. Mensen die vloekend bidden om hun verdoemenis. Laten we zelf op ons eigen taalgebruik goed toezien. Maar er wordt niet alleen gesproken over vloeken, maar ook over het misbruiken van de naam des Heren. Wat is dat? Misbruiken van de naam van de Heren. Wel, dat komt heel dichtbij. Misbruiken van de naam des Heren, dat wil zeggen dat je de naam van God gebruikt als een etiket voor iets wat jij zelf graag wil. Dat je de naam van God als een etiket plakt op jouw zaak. En dat je dan met een vroom woord zegt, ja, maar God wil het. Of dat is Gods weg die ik gaan moet. En dat je zo als het ware de Heere zijn naam aan jouw zaak verbindt om hem daarmee goed te praten. Ik denk bijvoorbeeld in de geschiedenis aan de kruistochten, aan de kruisridders. Die talloze mensen onschuldig vermoorden en zeiden, God wil het. Of ik denk aan het voorbeeld van vorige week, waar Hitler zei dat hij de oorlogen moest voeren in opdracht van het opperwezen, zo sprak hij. En zo kunnen wij zo gemakkelijk iets geestelijk willen maken. Als we gaan zeggen, ik heb er een waarheid voor. En zo kunnen wij in ons persoonlijke kerkelijke leven onze wil doordrijven. En onze wil gelijk maken met Gods wil. Misbruiken van de naam des Heren, laten we toch voorzichtig zijn. En als wij deze grote woorden gebruiken, laten we dan altijd maar bidden, Heren, doorgrond en ken mijn hart. Is hetgeen ik denk wel tot uw eer? Want ik heb een arglistig hart, ik heb een hart dat zichzelf zo menigmaal bedriegt. Gods naam misbruiken, dat kan het ook vaak. Onder een vrome schijn. Heere, als die schadelijke weg er bij mij is, leid mij dan toch alstublieft op de rechte weg. En dan kom ik bij die aangrijpende zaak, waar ik zo even al op duidde, dat als je naar een dvd zit te kijken en Gods naam wordt erin gevloekt, en je blijft toch kijken, komt nog dichterbij. Als je in de klas een jongen hoort vloeken en je zegt er niets van. Wat zegt dan onze catechismus? Wanneer wij stilzwijgen en toezien, dan hebben wij deel aan deze schrikkelijke zonden. Moet je eens goed nadenken. Als u blijft luisteren, blijft kijken en er niets van zegt, gaat God u die zonden toerekenen. Ja, zegt u misschien, maar dat zegt de catechismus. Nee, dat zegt Gods woord. Luister maar. Wat staat er in Leviticus 5, het eerste vers? Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuigen is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Dan word je mede verantwoordelijk voor het uitspreken van die vloek. En daarom worden wij geroepen om op te komen voor de naam van de Heren. Om in liefde te waarschuwen als Gods naam ijdel gebruikt wordt. En dat is het geheim van de geschiedenis die wij met elkaar gelezen hebben. O gemeente, wat een machtige en heerlijke geschiedenis. Wat een troostrijke geschiedenis. Wat een bemoedigende geschiedenis. Wat een geschiedenis die getuigt van een ontzaglijk geloofsvertrouwen op de Here. Die geschiedenis van David en Goliath. Je zou er zo wel over willen preken. Als daar die jonge David komt. En hij komt daar bij Saul en bij zijn broers. En er is er getuigen van. Hoe dat die goddeloze Goliath, de God van Israël, vloekt. En hij vraagt, is er dan niemand van jullie die er wat aan doet? Omdat die vloekende Goliath zijn godvrezende ziel raakt en krenkt tot in het diepst. Is er dan niemand die het tegen Goliath opneemt? En hij zegt, maar dan zal ik het doen. Nee, zegt Saul, dat kan je. Jij bent toch nog maar een jongeling. En dan gaat hij vertellen wat God in zijn leven gedaan heeft. Dan zegt hij, o koning Saul, toen daar een leeuw en een beer kwam. En hij een schaap meenam, een lammetje. Heb ik niet gezegd, nou laat maar dat lammetje. Maar met gevaar voor eigen leven ben ik die leeuw en die beer achterna gegaan. En ik heb hem gegrepen en het lam gered. En toen die leeuw zich brullend tot mij keerde, heb ik hem bij zijn baard, bij zijn manen gegrepen. En ik heb hem verscheurd. En dat heb ik gedaan door de kracht des Allerhoogsten. Het was de Heere die mij de kracht gaf. Zou ik dan niet in de mogendheden des Heeren deze Saul, deze Goliath, o koning Saul, kunnen verslaan? En staat er zo treffend. En David had geen zwaard. Nee, gemeente. Want God bevrijdt niet. Door zwaard nog door geweld. Maar door zijn heilige naam. Want dan komt David. met die eenvoudige slinger. En zegt hij, maar ik kom tot u in de naam des Heren, omdat gij de God van Israël gehoond hebt. En de Heere die is met hem. Ook al bralt de vijand en is de strijd voor menselijke maatstaven gemeten. Een onmogelijke strijd. God geeft hem de overwinning. O gemeente, ik wil dezelfde. En ik bid het ook u toe, dat we zulke vrijmoedigheid mogen hebben. Zulke krediet op de Heer. Dat je zo de grootste vijand, de grootste spotter tegemoet treedt. Omdat je weet dat je beveiligd bent in de armen van de Heer. Voor wiens naam je het uit liefde mag opnemen. En zo treedt David Goliath tegemoet. En de Heer geven. Dat wij zo met een David, gering in onszelf, met geringe middelen, een kleine steen en een slinger, tegen die machtige spottende Goliath, maar God is aan onze zijde. En dat we zo in liefde ons niet schuldig zouden maken door te vrezen, maar het te wagen met de God van David, opdat zijn naam niet langer gelasterd zou worden, opdat de zondaar erdoor behouden zou worden. En wij niet mede verantwoordelijk worden voor het vloeken wat we gehoord hebben. Dat we dan zo in liefde, in bewogenheid, een vloeker zouden mogen waarschuwen. Moet je dan altijd spreken? Wees daarin eerlijk voor de Heer. Als je niet durft te spreken uit vrees, dan weet je wel, ik moet spreken. Dan mag vrees je niet tegenhouden. En dan mag je het met de Heere wagen. Zeggen, Heere, geef me toch moed en kracht om die goddeloze jongen aan te spreken. Want hij gaat voor eeuwig verloren. O, dan mag er geen vrees zijn. Want vrees is twijfelen aan de nabijheid van de Heere. En hij heeft het beloofd, ik zal u niet begeven. En ik zal je geven de woorden te spreken, ook voor overheden. Maar er kunnen zeker momenten zijn, ook al heb je dan geen vrees, dat het toch beter is om niet te spreken. Wanneer iemand buiten zinnen is en een waarschuwing alleen als het ware een olie op het vuur zou zijn. Maar dan weet je ook van binnen, Heer, het is niet uit vrees, maar op dit moment is het beter om te zwijgen. Maar gemeente, dan kun je toch wel de vraag hebben, als het dan zo nauw ligt in het gebruik van de naam van de Heer, kun je dan maar niet beter, net als de Joden, Gods naam nooit gebruiken? Want wie zou kunnen zeggen dat hij Gods naam niet gedachteloos gebruikt of ijdel? Moeten we bij al ons spreken dat niet vrezen? Moet je dan maar zeggen, net als de Joden, dan zullen we Gods naam, de Heer, Yahweh, maar niet uitspreken. En hem met andere woorden aanduiden als de naam. Nee, zo wil de Heer dat niet. Want dat is het slot en dat is het heerlijke. En dat is het genadige in dit gebod. Want dan staat er dit derde gebod, waarin de Heer ons zegt zijn naam niet ijdel te gebruiken, dan wil hij dat wij die naam van God niet anders zouden gebruiken dan met vrees en eerbied, opdat de Heer van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Daar wil de Heer op aanwerken, dat zijn naam door ons met vrees en eerbied recht beleden wordt, aangeroepen, in al onze daden en werken uiteindelijk geprezen worden. Daar komt het op aan dat Gods naam door ons verheerlijkt wordt. O gemeente, dan denk ik in de eerste plaats aan het aanroepen van de naam des Heren in die woorden van de profeet en later van de apostel. Want een iegelijk die de naam des Heren aanroepen zal, die zal zalig worden. O, dat aanroepen van de naam, Heere Jezus, Zonen Davids, ontferm u mijner. Aanroepen, dat is hem, voor de zaligmaker met een waar geloof erkennen, de zaligheid alleen in hem zoeken, hem om dezelfde als ook in alle noden aanroepen en hem recht dienen. O, dat zo die naam van de Heer in ons leven gestalte mag krijgen. Dat we die naam aanroepen, omdat we al onze zaligheid alleen van Hem leren verwachten. Dat we Hem door het geloof erkennen als de enige weg tot ons behoud. Dat we zijn naam aanroepen in al de noden van ons leven. En dat we in dat aanroepen van Hem, Hem alleen volgen en Hem dienen. Heb u zo de naam des Heeren al leren aanroepen, omdat u erachter kwam. Zoals David dat zegt, ik bedoel Paulus dat zegt. Als hij schrijft in 1 Timotheus 1, ik die tevoren een godslasteraar was. Paulus, de vrome Paulus, gevoed aan de voeten van Gamaliel, door hem onderwezen. In alles onberispelijk. Hij komt erachter. In dat alles was ik een godslasteraar. Wat heeft Saulus een diep inzicht gekregen in de geestelijkheid van de wet. Hij zegt in alles, in al mijn betrachtingen was ik een godslasteraar. Ik heb altijd die naam van God ten diepste ijdel gebruikt. En dat is waar het op aankomt, gemeente. Daar ben ik ook mee begonnen. Wij denken, dit raakt mij niet. Dan denk ik aan wat Wilfer Voor schrijft. Wat ongelukkig toch, zegt hij, dat wij zo zijn. En dan bedoelt hij overtreders van het derde gebod. Maar dan zegt hij erachteraan. Nee, zegt hij, het is nog veel ongelukkiger dat we denken dat we niet zo zijn. Duizenden mensen zijn er die denken dat ze door het niet te vloeken en niet te stelen de reis naar de eeuwigheid wel kunnen maken. Zulke mensen hebben geen zaligmaker nodig. Voor zulke mensen kan Jezus niets doen. Meente, geldt dat ook van u, van jou? Dat je dat niet ziet wat Saulus zag en Paulus zag. Zo te zeggen, ik ben een godslaster. Wat krijg je dan Christus nodig, die door het Sanhedrin veroordeeld werd als een godslasteraar en de straf gedragen heeft om godslasteraars weer met God te verzoenen? O, dat vanavond de pijl van het derde gebod je raken mag en zeggen, Heere, hier zit een overtreder. Uw naam altijd ijdel gebruikt heeft. En nooit uw naam gebruikt heeft waarvoor hij gebruikt moest worden. Namelijk om die naam aan te roepen. Jezus, ontferm u over mij. En u die God vrezen mag. Wat is het toch heerlijk dat hij zich in die naam geopenbaard heeft. Want dan lees ik in Spreuken 18... De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoofdvertrek gesteld worden. Dat is toch heerlijk. O, u die hem mag vrezen, die hem mag dienen. Loop de naam des Heeren aan als een waterstroom. Want die naam waarin hij zich openbaard heeft, ik ben de Heere, uw God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wil zeggen, ik ben nabij. Ik ben de getrouwe, ik zal niet begeven en ik zal niet verlaten. In die naam daarvan zingt de dichter. Hij is nabij het hart dat tot hem zucht. Hij troost de ziel die schreiend tot hem zucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar zijn troon met zijn gebed blijft wenden. Hij heeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. O, om zo tot die naam de toevlucht te nemen, om achter die naam weg te schuilen, waar de Heere zich mee geopenbaard heeft, ik zal u nabij zijn. Hij heeft het gezien, de nood van zijn volk in Egypte, en heeft het niet begeven en verlaten, maar heeft het uitgeleid uit het diensthuis uit Egypte. Ik ben de Heere, Yahweh, die uw God is, die nabij is. En als u nou vanavond moet beleiden, uw zonden en schuld van de overtreding van het derde gebod. Vertel het dan de Heer. Beleid vanavond die zonden. Zeg het, Heere, Ik heb van u een tong gekregen om uw naam te eren en te vrezen. Maar ik kan het niet. U bent het zo eeuwig waard. Heere, maar komt zo weinig van terecht. Als dat nou vanavond je schuld wordt. Als je dat nou vanavond beleeft. Als dat nou vanavond je verdriet wordt. Luister dan eens. Wat de Heere zegt bij monden van Salomo. Bij de inwijding van de tempel, moet u goed opletten. Dat is het laatste wat we meekrijgen. Heere, wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht van de vijand, omdat zij tegen u gezondigd hebben en zich tot u bekeren en uw naam belijden en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel. En vergeef de zonden van uw volk. Als de Heere zo vanavond het derde gebod aan uw hart legt. En u moet vanavond uw zonden belijden. Dan staat er. Wanneer zij uw naam belijden. Vergeef dan hun zonden. En wat is dat dan? Gods naam belijden. Luister wat de kanttekenaren zich zeggen. Zichzelf de schuld der straf toe-eigenen en u de eer der gerechtigheid zullen toeschrijven. Dat is zijn naam belijden. Zeggen, Heeren, ik heb gezondigd. Heer, ik heb uw straf mij waardig gemaakt. Maar Heeren, verlos mij tot roem van uw naams wil. Wie zo de naam des Heeren beleidt, die zal vergeving der zonden ontvangen. Daar zal het waar worden, hij heelt gebrokene van harte. Hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden zich tot hem, tot zijn naam, ter genezing wenden. O, dat zo die naam van de Heeren u dierbaar mag worden. Boven alles, dat u die naam mag gaan eren. Wanneer u weer mag ervaren die vergevende liefde, dat er dan ook een hartelijk verlangen mag zijn in uw hart, om de Heere nu volkomen te dienen, hem lief te hebben en bij alles te vragen, Heere, word door mijn woord, word door mijn gedachten, word door mijn daden uw naam vereerlijkt. Heere, laat het toch vandaag niet gebeuren, dat uw naam om mijnentwil gelasterd wordt. Dan wordt het verlangen bij het opstaan en bij het naar bed gaan. Heere, laat uw naam toch door mij geprezen mogen worden. Dat het dan telkens mag zijn in ons hart. Wat de Heer Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Want die naam daarvan mag gelden. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Van al uw gunstvolk eeuwig goed. En daarom blijft het waar. En daarom is het het verlangen. Zijn naam en alleen zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld, ja, de wereld in het bijzonder. Hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Amen. En te eindigen met gebed. Heere, laat het zo mogen zijn. Dat dat derde gebod gaat spreken in ons leven. Misschien altijd wel gedacht, dat valt wel mee. Nooit gevloekt. Maar laat het ons eens zien. Wat u Paulus hebt laten zien. Want ik was eertijds ook een godslasteraar. De vrome Saulus. Een godslasteraar geworden. Bij het ontdekkend licht van uw heilig woord. Laat het ook ons geworden, Heere. Dat we het zien mogen wie we zijn voor u. Dat we niet beter zijn dan die vloeker op het werk. Dat het ook in ons hart leeft. En dat we zo vaak uw naam hebben doen lasteren. Uw naam gelasterd hebben in onze gedachten. Door onze daden. Overtuig ons toch door uw Heilige Geest van onze schuld. Opdat we door genade leren de toevlucht nemen tot hem die van godslastering werd beschuldigd. Die als een onschuldige voor godslasteraars de schuld gedragen heeft. Omdat we vrede zouden vinden in hem. U hebt zich geopenbaard, uw naam bekendgemaakt. Omdat wij tot die naam de toevlucht zullen nemen. Die naam zullen aanroepen. En door die naam zalig worden. Maar wat is het toch ook rijk voor uw kinderen. Om in uw naam nu alle troost te vinden. De toevlucht te nemen tot die naam. Daarachter weg te schuilen. Die naam is voor oprecht gemoed. Van al uw gunstgenoten, eeuwig goed. Dan blijft er maar één ding over. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Laat dat toch het eind zijn van het derde gebod. Leer ons het uit genade, telkens weer opnieuw. Ga met ons mee de komende week in. Blijf bij ons en wil ons ook vrijdagavond samenbrengen. Op Goede Vrijdag. Waarbij we stil mogen staan. Hoe u aan het kruis de prijs volkomen hebt betaald. Als dat gaat wegen. En we daarna gaan verlangen. Als dat het is. Waar het in ons leven op aankomt. Dan zullen we er ook zijn. O God, maak het goed in uw huis. Blijf zo bij ons en laat ons heen leven naar uw woord. Laat ons heen leven naar de verkondiging van dat woord. O God, begeef en verlaat ons niet. Zie ons aan in hem, die gij altijd hoort, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit de 10 geboden. En daarvan het 4e vers. We noemden nu met elkaar te willen zingen uit de 10 geboden. Het 4e vers. Misbruikt geen sinds de naam des Heren. Zweert nimmer een valse eed. Want hun die zijn naam onteren. Is zijn getergde wraak gereed. Het 4e vers van de 10 geboden des Heren. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.